gemeente, in de vorige zondag zagen wij dat de zonde dat nalaat. Iets wat heel ingrijpend is. En dat noemt de catechismus op grond van de Bijbel schuld. Iets wat blijft en beklijft in je leven. Wat met je leven verweven is. Ik heb gezegd, het niet onderkennen daarvan, dat geeft vandaag meer problemen in psychologische zin dan wij vermoeden. Dat mensen niet verlost worden van wat hun leven heeft misvormd. Voor het aangezicht van God en ook voor elkander. En vandaar dat het een geweldig evangelie is dat God de schuld wil vergeven. En hij leerde ons daarom te bidden. Niet in het luchtledig, maar op grond van het bloed van de Heer Jezus Christus. Dat onze Vader is ingebed in het heilige evangelie. En we mogen weten vanuit geloof dat God dan de schuld wil vergeven. En dat is ongeveer het grootste wat er in de mensenleven kan plaatsvinden. Misschien dat dat een beetje ondergesneeuwd raakt. En dat het een beetje geminimaliseerd wordt. Dat we te goedkoop over dingen praten. Maar ik meen dat we vorige keer gezien hebben dat dit zo diep ingrijpend is dat het heel ons leven eigenlijk tekent. Voor het aangezicht van God. Als God onze schuld wil vergeven. Vergeef ons onze schulden. En dat gebed is veel zekerder van God verhoord dan wij hem daarom kunnen bieden. Hij antwoordt eer wij roepen, ook in dingen. Ondertussen is het een geweldig, diep en grijpend gebeuren. Want dat betekent niet minder dan dat de verlossing werkelijk gestalte krijgt. En daar gaat het om in een stukje dankbaarheid. Ofwel van de heiliging. Dat God ons onze schuld vergeeft. En wat dat betreft dan mag uw gebed zo zijn dat u ook zeker weet in het amen erop dat God dit gebed hoort. Nou, dat was ongeveer een klein beetje de vorige zondag. Weet u nog wel? Vergeef ons onze schulden. Maar er is nog wat. De zonde is ook een macht. De zonde bracht de nacht over ons leven en deze wereld. En als nacht is ook een macht. Een macht waartegen we te strijden hebben. En niet zomaar een beetje, maar met de hele inzet van de genade. Vandaar de vijfde bede, die wordt opgevolgd door de zesde: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Eigenlijk heel merkwaardig, want dit betekent dat met de vergeving het niet klaar is. Het is niet zo van, God heeft mij mijn zonde vergeven en nou is alles blij en we zijn vrij en kan ons niks meer gebeuren en ons niks meer deren en niets kan ons bezeren. We zijn nu kinderen van God en gelovigen en alles is oké. Nee, eigenlijk begint het dan pas goed. De geestelijke strijd. Vandaar dat men vroeger vaak zei, als men sprak van het vergeven van zonde, welkom in de strijd. Een gelovige mag nooit denken dat de zonde op hem geen vat meer heeft. Dat is een van de dwalingen die in de tijd van de reformatie ontstonden. Dat men dacht dat men nu helemaal vrij was en niets kon meer gebeuren. En men leefde eigenlijk precies voor het vaderland weg zoals men dat zelf wilde. want men was een kind van God. En daarop heeft de reformatie heel sterk gereageerd met te zeggen, nee, je blijft afhankelijk van de genade en je blijft afhankelijk van het geloof en je blijft afhankelijk van de woorden van God. Doorgaand. Wel is het zo dat in principe de macht van de zonde in een christen gebroken is. Dat wel. Maar onderschat de macht van de zonde niet. Nee, een christen is geen slaaf meer van de zonde, dat niet. Niet meer verslaafd aan, dat niet. En voor hem geldt de zonde zal over u niet heersen, dat is allemaal waar. Maar denk erom dat de Satan dan pas goed wakker wordt. Als wij ontwaakt zijn in de opstanding van Christus, dan wordt hij pas heel goed wakker. En hij zal proberen om zijn prooi eigenlijk terug te krijgen. Dat is natuurlijk ontzaglijk dom van de Satan. Hij is vreselijk dom. Dat is hier die Satan hoor. Maar hij zal toch doen wat hij kan om het genadewerk van God ongedaan te maken. Het is als het ware de contrastkracht tegenover Christus. Tegenover de almachtige kracht van Christus, die gegeven is alle macht en hemel op aarde, staat er een negatieve macht, een negatieve kracht van de Satan. Negatief. Contrast. En dat geeft een geweldig spanningsveld. En daarop zinspeelt de catechismus. Daar wil de catechismus ons onderwijzen. Het klinkt in de zesde bede en eigenlijk, als je heel goed luistert, een bewogen angst door. Angst is het goede woord niet, maar toch een zekere benardheid, dat wel. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Het klinkt als een noodschreeuw. Niet als een doodskreet, dat niet, maar als een noodkreet. Eén letter verschil, eronder tussen. Een noodkreet. Verlos ons van de boze. Het Griekse woordje voor verlossen kan ook betekenen uitrukken. Ik denk aan een van de psalmen. Ruk me uit het slijk en laat me niet verzinken. Wie bidt dat hier? Dat bidt een christen. Een christenmens. En je zal toch zeggen, verlost en wel, kan hem toch niets meer gebeuren? Nee. Maar kennelijk zijn de omstandigheden zodanig dat hij die noodkreet uit zijn hart tevoorschijn komt. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, meent, ik hoop dat u begrijpt waar het hier om gaat. De vreselijke macht van de zonde. De vreselijke macht van de Satan. Ik weet niet of u gisteravond geluisterd hebt naar het interview met Willem den Hertog, de ijsfabrikant die in de gevangenissen evangeliseert. Ik heb daar diep, diep respect voor. En hij vertelde van een satanist die in de hoogste regionen van de Satanskerk had gefunctioneerd. En die Willem den Hertog bij zich riep in de cel. En daar kreeg de hertog het zo benauwd. Hij voelde de vreselijke kracht van de Satan. En hij vertelde, het zweet liep langs mijn rug. En die satanist had op een vreselijke wijze de kracht van de Satan eigenlijk te laten voelen. En te laten horen, te laten zien. Tot Willem den Hertog zei van, nou weer ophouden. Ophouden. En we gaan nu bidden. Anders ga ik weg. Anders ga ik weg. En ze hebben gebeden. En die satanist kwam tot overgave aan Christus. Maar de benauwdheid en de macht van de Satan voel je als het ware door de radio heen. Wat een geweldige kracht en macht moest hier gebroken worden. Maar ik denk dat we als gemeente hierop te weinig alert zijn. Dat deze dingen volop hun beslag krijgen, met denken aan onze stad, in de omgeving. De Satan is geweldig, machtig en krachtig. Maar het feit dat we daardoor gaan zien erg in hebben en dat we niet zo bang van zijn en dat we een beetje makkelijk leven, relaxed, zou wel eens kunnen zijn dat wij het echte christen zijn nauwelijks meer pijnen. Dat waarachtig christen zijn, dat betekent dat je in die geweldige strijd geworpen wordt. En te maken krijgt met die geweldige kracht van de Satan. Kijk, er is in de oorlog. Ja, dat is ver van ons huis, dominee. De oorlog tussen Macedonië en Zia. Er is in de oorlog niet zo fataal als het onderschatten van de vijand. Als je denkt, het gaat wel en het lukt wel en het zal zo vaart niet lopen, heeft hij al lang te pakken. Laat ons waken en bidden, zegt de apostel. Want dat betekent in de geestelijke strijd als we niet onderschatten de macht van de Satan en niet rekening houden met zijn geweldige kracht. Dat ziet u van Petrus. Eén ogenblik van onbedachtzaamheid kan maken dat mij jaren schrijft. Dat geldt in veel opzichten, maar ook hier. De verloochening van Jezus. Dat is hem jarenlang tot verdriet geweest. Dat zal hij nooit meer vergeten. Denk erop. Kijk. Vandaar dus dat de catechismus ons onderwijst in de geestelijke strijd. Wees alert op deze dingen. En dan gaat het wel om de juiste formulering. Wij bidden niet dat God ons niet zal verzoeken. Want God verzoekt niemand. Satan verzoekt. En God beproeft. Maar we bidden wel, dat God ons niet in verzoeking zal leiden. Bewaar ons daarvoor. Behoed ons ervoor. Want komen wij terecht in dat geweldige krachtenveld voor de Satan... We zijn voor niets te goed. Bewaar ons daarvoor. Dat is het gebed. Nee, leid ons niet in verzoeking. God doet dat zelf niet. Maar het betekent eigenlijk wel dat... Ja, dat wel. Dat God toch staat boven de geweldige wereld van de verzoekingen. Dan toch. En dat de Satan wel veel kan en veel mag doen onder het bestuur van God, de toelating van God... Maar als het erop aankomt dat hij daar toch boven staat en ingrijpt, heel wezenlijk ingrijpt als het nodig is, tot zaligheid van de zijne, leid ons in verzoekingen. U staat erboven, houd de zaak in uw handen, in uw doorboorde handen, Heer Jezus. Nou, dat is eigenlijk de teneur van dit gebed. En behalve om bewaard te worden voor een verzoeking, bidden we ook om verlost te worden van de boze. Dat ligt natuurlijk vlak tegenaan. Verlos ons van de boze. Merkwaardig, hè? Die spreekt in christenen. Die de vrijmakende kracht van Christus kent. Die de enige troost kent in leven en sterven. Die weet wie zijn Heer is. Die weet wiens eigen hij is. En dan toch, bidt hij... Verlos ons van de boze. De boze. Nee, niet het boze. Dat is abstract. Dat is zakelijk. Maar de boze. De boze is kennelijk een persoon. Een personificatie van het kwade. Verlos ons daarvan. Ja. Wist u? Dat als je Jezus persoonlijk kent. Hij is een persoon voor je geworden. De tweede persoon in het goddelijke wezen. Dat je dan vaak ook de Satan persoonlijk leert kennen. Misschien dat u hem allemaal niet begrijpt. Maar ik denk van enkele wel. Wie de persoon van Jezus persoonlijk kent. Kent ook de persoon van de Satan. Want zalig worden gaat op het randje van dood en leven. Hoezo? Wel, zalig worden is een kwestie van genade. Van begin tot eind. Dat is het. En vandaar dat de Heere de zijnen op zijn wijze zo klein houdt. Dat ze van genade blijven leven, van begin tot eind. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. De boze. Eigenlijk heel merkwaardig dat het onze Vader spreekt van de boze, van één persoon. De boze. De Satan, de duivel. En de catechisme spreekt hier van drie vijanden. De duivel, de wereld en ons eigen vlees. Heel merkwaardig. Ik heb gedacht vanmiddag, hoe komt dat nou eigenlijk? Is dat een stuk vrijpostigheid dat de catechisme zo spreekt van drie vijanden? Terwijl Jezus ons leerde, verlos ons van de boze, één vijand. En dan dacht ik, ja, kijk, voor die drie vijanden is er inderdaad grond in de Bijbel. Je kunt ze zo aanwijzen. En zou het zo zijn, dacht ik, dat die drie vijanden die de catechismus hier aantekent, als wezenlijke vormen van de boze, dat die drie, duivel, wereld en eigen vlees, staan tegenover de drie eenheid van God. De Vader, God de Vader, die tegenover zich kent de duivel, Genesis. God de Zoon, die in de wereld gekomen is, in de wereld die hem niet aangenomen heeft. De wereld heeft hem niet gekend, de Zoon en de wereld. En dan het vlees, want de schrift staat tegenover de geest. De Heilige Geest. Vlees en geest. Een eeuwige strijd. Met een zekere losheid wil ik even deze drie tegen elkaar plaatsen. De drie eenheid van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Duivel, wereld en eigen vlees. Nou begrijpt u een beetje wat een geweldig krachtenveld dit is. De boze, zo mag je het ook zeggen, valt aan op drie fronten. En dan mag je zeggen, Christus is de opperbevelhebber. Jazeker. Jazeker. Maar er is nog een opperbevelhebber, de overste van deze wereld, de boze. Maar een leger is in drieën eigenlijk te verdelen. Zoals de landmacht heeft, infanterie, cavalerie. Een artillerie, dan zo ongeveer. Op drie fronten of in drie categorieën valt de boze eigenlijk in de wereld aan te wijzen. Maar achter al deze drie personificaties van het boze zit ook weer die ene, de Satan, de duivel. De overste van de wereld. En ook achter mijn eigen vlees, dat de duivel binnen de muren. Dat is gevaarlijk hoor. En hij is echt niet alleen. Hij beschikt, zegt de Bijbel, over legio boze geesten. Geestelijke boosheid in de lucht. Die ons omzwerven. En de gemeente heeft daar vaak geen erg in. Ik heb daar vaak geen erg in. Ik heb dat gisteravond even gevoeld via het radio-interview. Uit die gevangeniscel. In België. De vreselijke macht van de Satan. Die zich openbaart als Christus komt met zijn kracht. Hij wordt overwonnen, jawel. Maar het is een krachtenveld waar je koud van wordt. Zo gezien is de christen gewikkeld in een zeer ongelijke strijd. Zo te zien. Terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten. Niet ophouden. Staat dat er nou echt? Want dat betekent dan toch eigenlijk, van moment tot moment, van seconde tot seconde bestookt door een overmacht, niet ophoudend ons aan te vechten. Ja, gelukkig is het wel eens heel stil, heel rustig. Dat ik niet zoveel last van de boom zet. Misschien heeft hij je dan ingepakt. Juist dan. Niet ophouden ons aan te vechten. Nou gemeente, dat is zo overweldigend, want de catechismus hier denkt dat je moet zeggen dat onze kracht eigenlijk niet heel is. Al zo zwak. Niet één ogenblik kunnen bestaan in eigen kracht. Nou, dat maakt je wel afhankelijk. En dat maakt je wel klein. En dat houdt je wel bij de genade. Nou, ons kreeg in genade. Want dit overleef je niet. Bij het leven niet. Absoluut niet. Goed gezien. Van God vandaag gezien. Heel reëel. Bijbels realistisch. Dan moet je wel overtuigd zijn van je eigen zwakheid. Inderdaad. Zelfoverschatting is hier fataal. Echt fataal. En dan heb ik wel mijn zorgen. Bepaalde theologische ontwikkelingen. Waar ik een stukje zelfoverschatting zie. Als ik me niet vergis. We zijn christen en kan ons niks meer gebeuren. Toch niet voor niks wat Paulus zegt. Trek aan die hele wapenrusting van God. Laat er geen deel onbeschermd zijn. Want de Satan heeft je te pakken. Voor je eigen hebt. Nou, dat zegt de catechismus. Geen ogenblik kunnen staande blijven. In eigen kracht. Verlos ons van de boze. Wij zijn zo zwak. En onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, houden niet op ons aan te vechten. Ze begeren tot elke prijs onze dood. Ja. Nou, dat ziet er nogal vervaarlijk uit, vindt u niet? Zeker. Maar weet u, die doodsvijanden zien er niet altijd zo vreselijk uit. Soms helemaal niet. En nou wordt het pas echt goed gevaarlijk. Want de duivel die vermomt zich vaak als een engel des lichts. En je denkt dat je met God te doen hebt. Het is de Satan. Wat zei u? Ja. En je denkt dat Jezus naast je staat. Het is de boze. In de vorm van engel des lichts. Voelt u nou hoe precair het wordt? Dat je gaat over het scherp van de schil. Op de rand van leven en dood. Gemeente, ik zeg dat niet aan de catechismus. Leert dat niet om ons bang te maken. Maar om heel realistisch als christen te staan in het leven. De Satan als een engel des lichts. En de wereld zonder God die zijn haat vaak verbergt achter een glimlach. Wel, de wereld kan zo lief zijn. Poeslief. Maar kijk uit. Kijk uit. Kijk dan uit. En ons eigen vlees. Ja, dat is vleeselijk. Daar is niks van. Pardon? Ons eigen vlees kan zo vreselijk vroom zijn. En kijk dan uit. Kijk dan uit. Want je bent verkocht, voor je het weet.
terwijl je denkt dat je gekocht bent. Nou, ik schets een klein beetje de situatie. Zo ziet de vijand eruit. Als u in het leger bent geweest, dan weet u dat strijders zich vaak vermommen. Weet u wel? Dat doet de geestelijke vijand ook. Kijk uit. Wees gescherpt. Want, zegt de catechismus, deze doodsvijanden houden niet op ons aan te vechten. Nogmaals, ononderbroken en zonder de geringste adempauze zetten ze hun zware aanvallen voort. Wapenstilstand graag. Is er niet? Wat is er niet? Goed gezien niet. Continu. Als ze één ogenblik in waakzaamheid verslappen.